Dit is een Power Women, de podcast. En vandaag zit Janneke van Heugt bij mij aan tafel. Hi Janneke.
Hi.
We gaan het ongetwijfeld over jouw boek hebben. Vaker in de media. Zo kom je als vrouwelijk expert in beeld. Nou, wat een mooi onderwerp voor Empower Women.
Ja, sluit er mooi bij aan.
Dat past helemaal. Ja. Helemaal. Jij hebt ooit in 2007 had jij het eerste PR-bureau voor vrouwelijke ondernemers en experts. Maar als ik het goed begrijp, is dat wat je nu doet eigenlijk overgegaan in Vaker in de Media in 2008.
Ja, het PR-bureau was er al. Dus ja. Het PR-bureau voor vrouwelijke ondernemers. En heel eerlijk gezegd, dat is eigenlijk per ongeluk ontstaan. Omdat een mannelijke klant, zeg maar, cliënt-klant, die zei tegen mij voor een opdracht voor 20.000 euro... nou meisje, als jij dat dan voor mij gaat doen. En toen zat ik terug onderweg van Ede naar Nijkerk en ik zat op de snelweg en ik dacht, ja, weet je wel, heb ik gestudeerd en mijn ervaringen opgedaan dat iemand meisje tegen mij zegt. Mm-hmm. En dat voelt zo ongelijkwaardig. Dus ik heb hem teruggebeld en gezegd, het voelt niet goed, ik ga het niet doen. Nou, die snapte er helemaal niks van. toen dacht ik ga alleen maar voor vrouwelijke ondernemers werken. Dan heb ik direct een onderscheiding. Weet je wel, dan onderscheid ik me van de rest. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je dus erachter komen dat er verschillen zijn. Toen kwam Dagblad Dag met een onderzoek dat mannen 5 keer vaker dan vrouwen in de kranten stonden. Dus überhaupt niet eens als expert, maar überhaupt. En dan ga je het gesprek aan met redacties van, hoe kijken jullie ernaar? Ja, vrouwen zeggen allemaal nee. Ja, ik zeg, sorry hoor, mijn PR-bureau, ik kan het er helemaal niet aan. Zoveel vrouwen willen in de media. Dus
Er klopt iets niet.
Er is hier een mismatch. En toen dacht ik, nou weet je, al het geld, alle winst die ik maak, die ik ook maar enigszins kan missen, wat ik verdien met mijn PR-bureau, dat stop ik gewoon in het creëren van een platform waarin journalisten en die experts elkaar kunnen vinden. Dus toen was Vrouwen in de Media, zo heette het eerst, geboren in 2008. Dus ik heb helemaal uitgedacht, een soort matching systeem waarbij journalisten en de experts elkaar dan heel laagdrempelig gratis kunnen vinden. Dus nog steeds een gratis service. Dus journalisten kunnen gewoon oproepen plaatsen en experts ontvangen die oproepen binnen hun vakgebied. En kwam ik er toen ook steeds meer achter. Hey, mensen van kleur zijn ook ondervertegenwoordigd. Ja. En in 2013 ben ik eigenlijk gestopt met mijn PR-bureau. Ben ik volledig voor mijn platform gegaan. Terwijl mijn PR-bureau eigenlijk mijn platform tot die tijd betaalde eigenlijk. Dus al het geld ging eigenlijk vanuit mijn PR-bureau naar mijn platform. Dus ik moest er ook een businessmodel in doen en en het is vaker in de media gaan heten vanaf 2013. Maar 90% is vrouw van ruim 4.500 leden die we hebben. Dus 4.500 experts die aangesloten zijn en ongeveer 1.300 journalisten die er gebruik van maken. Dus,
het is eigenlijk een heel natuurlijk verloop geweest. Hè? Ja. En ik snap het omdat je zegt 90% is vrouw. Van de vrouwen die aangesloten zijn?
Ja, van de experts.
Dus vandaar dat je bedacht hebt van, nou, dan is het maar niet vrouwen in de media, maar vaker in de media. Ben je het gaan noemen?
Het was eigenlijk 100% vrouw. Okay. Toen het Vrouwen in de Media heette. Ja. Alleen als je kijkt naar hoeveel mensen van kleur er als expert in de media aan het woord komen, is daar ook nog heel veel te behalen. Dus ik wilde eigenlijk een bredere diversiteit in de media daarvoor inzetten. Maar ik ben op Europees niveau adviseur voor de European Institute for Gender Equality. En dus mijn expertise, weet je, ik ben publiciteitsadviseur en ik heb heel veel onderzoek daarnaast gedaan naar de aanwezigheid van vrouwen in de media. Maar op mijn platform is iedereen welkom. Ja. Alleen 90%. Is nog steeds vrouw, ondanks dat het vaker in de media heet sinds 2013, is nog steeds 90% vrouw.
Nou, mooi dat je die V wel kon blijven gebruiken.
Zeker.
Van VEDM. Ja. En die man die jou een meisje noemde, die, zo gaat het vaak in het leven, maar die ben je eigenlijk heel erg dankbaar. Want anders was het misschien niet gelopen zoals het gelopen is.
Ja, en het grappige is dat je achteraf heel veel dingen uit je jeugd eruit kan halen. Dat je denkt, oh, eigenlijk is het heel logisch hoe alles is gegaan.
Ja.
Mijn allereerste mediaervaring werd ik ook over het hoofd gezien. Hmm. Dus zal ik daarover vertellen
graag,
of niet?
Ja, graag.
Ja, ik had de korte versie is dat ik op 11-jarige leeftijd voor elkaar had gekregen dat minister Nijpels van Milieu toen naar mijn klas in Voorthuizen kwam vanuit Den Haag. Dus op Prinsjesdag had ik mijn hele klas opgejut om de flyers die ik had gemaakt uit te delen. Dus over de dranghekken klimmen en uitdelen aan alle politici die er kwamen. En toen kwam Ed Nijpels dan bij ons op school. En er was natuurlijk media-aandacht. Het was goed geregeld natuurlijk ook door vanuit de politiek dat er media-aandacht voor zou komen. En je had het Jeugdjournaal en je had een radio en alles was daar aanwezig. En natuurlijk werden ook leerlingen geïnterviewd. Dus niet alleen hij, maar ook aan de leerkrachten werd gevraagd, ja, wie zouden we interviewen? Nou, goed om te weten, ik zat in een kleine klas. Ik denk 16 leerlingen of zo, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Waarvan de 4 jongens. En één voor één werden die jongens naar voren geschoven. Totdat Robert, een van van mijn klasgenoten, er werd weer aan de leerkracht gevraagd wie moet je spreken. Weer werd een jongen. En toen was Robert klaar met zijn gesprekje op de camera. En die zei, maar waarom interviewen jullie Janneke niet? Want daarom zijn we hier.
Zij is degene die het heeft
gedaan. En toen werd er zeg maar, ja. Weet je wel, werd ik half... En ik werd ook niet geïnterviewd over hoe heb je het voor elkaar gekregen of wat dan ook. Maar wat heb je geleerd van minister Nijpels? Dus ik kreeg ook een totaal andere vraag dan dat ik dacht dat ik zou krijgen. Dat is ook een goede om van tevoren goed te vragen van waar gaan we het eigenlijk over hebben. Maar ja, dat wist ik op mijn 11e natuurlijk nog niet. Maar ik denk dat daarin eigenlijk toen al iets gebeurd is. Ja. En zo in je hele loopbaan en in alles. Je maakt allemaal dingen mee waarbij je eigenlijk getriggerd wordt om die stap naar voren te zetten.
Ja.
Nou, in dit geval is het heel mooi dat er een klasgenoot zeg maar steunend was daarin. Ik heb ook contact met hem erover gehad toen ik dit boek ging schrijven. En hij wist dit verhaal nog zo te vertellen. En ik heb ook het item van het Jeugdjournaal teruggekeken, dus dat is ook heel leuk. Maar ja, soms denk je van, ja, het is toevallig hoe ik hierin ben gerold. Maar ik denk dat je allemaal wel dingen op je pad meemaakt, waardoor je uiteindelijk doet wat je doet. Vaak wel.
En vaker, later in je leven, herinner je opeens bepaalde dingen? Of ga je de connecting the dots, denk je, oh ja, daar is er gekomen. Maar een mooi verhaal. Even kijken hoor. Nog even terug naar vaker in de media. Want kun je uitleggen wat het is? Want jullie connecten de journalisten met de experts.
Ja.
En het is ook al heel interessant wat we onder expert verstaan. En hoe vrouwen en mannen daartegen aankijken, vind ik wel een heel mooi onderwerp ook. Maar je connecten ook journalisten met interviewkandidaten. Maar het is meer dan dat, hè?
Ja. Nou ja, je kan... Kijk, we hebben sowieso een gratis gedeelte waarbij iedereen gewoon een profiel kan aanmaken. Kom je in de expert database. We zijn groter dan het ANP. Dus dat is, mag ik wel wat vaker benoemen, volgens mij.
Want wat is het dan? Groter?
Nou, de ANP heeft ook een expert database waar journalisten gebruik van kunnen maken. Ja. En nou, ik heb dat dus ook, maar ik heb meer leden. Dus ik heb meer experts. Ik heb er dus ruim 4,5. En daar zit de ANP dus onder.
Ja.
En ik heb meer diversiteit in mijn... ik kan meer vrouwen leveren.
4.500?
Nou ja, van die 4.500, van die ruim 4.500, is 90% vrouw.
Ja.
Dus, en als je dus een profiel aanmaakt als expert, dan vink je eigenlijk aan op welke onderwerpen jij expert bent. Op welke onderwerpen zou jij vragen willen beantwoorden van journalisten. Ja. Je hebt dus aan de ene kant de kant van mijn platform wat echt gericht is op de experts die daar een profiel aan maken. En aan de andere kant heb je de journalisten die bezig zijn met items maken, artikelen schrijven, radio items maken. En die hebben daar input voor nodig. Dus die hebben daar experts voor nodig. Dus die kunnen een oproep plaatsen in het systeem, zet ze dan loggen in, zet het dan in, ze vinken aan over welke onderwerpen gaat. Heb jij dezelfde onderwerpen aangevinkt, dan ontvang je het in je mailbox. En dan staat de deadline bij en dan kan je er naar kijken. De journalist ziet niet wie het ontvangt. Dus het is niet zo van, oh, jij hebt niet gereageerd. Nee, de journalist ziet dat helemaal niet. En dan kan jij kijken van, hey, kan ik binnen de deadline deze journalist met deze vragen helpen? Of gun ik het iemand in mijn netwerk? Dan kan je de vraag doorsturen. Maar ja, heel vaak levert je op een hele laagdrempelige manier publiciteit op.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ja, dat is achteroverleunen en afwachten of je gevonden wordt. Moet er maar net een match zijn met jouw onderwerp. Tuurlijk. Dus het kan ook zijn dat er gewoon helemaal niks gebeurt.
Ja.
En wil je echt proactief, zeg maar, die stap naar voren zetten. Nou, het is sowieso al goed om te laten zien aan journalisten, ik zeg ja tegen media-aandacht. Dus dat doe je al door een profiel aan te maken.
Mm-hmm.
Maar wil je echt meer regie in handen, dan hebben we ook online media lunches, waarbij je dus via Zoom kan netwerken met journalisten. Dat doen we elke week en die nemen we op. En met een betaald account kan je alle media lunches terugkijken.
En zo'n media lunch, er zitten ook journalisten aan tafel dan?
Ja, dat online? Is, dus aan de ene kant hebben we de journalist als gast. Dat is de mediagast. Bijvoorbeeld iemand van RTLZ of van BNR of iemand van Radio 1 of van de kranten. Of van de opinieredactie van Trouw bijvoorbeeld, maar ook van vakbladen. Dus we hebben aan de ene kant een journalist, een hoofdredacteur of een redacteur. En dat is de mediagast, dus één mediagast. Aan de andere kant hebben we de deelnemers en dat zijn de experts die zich voor hebben aangemeld.
Ja.
En die kunnen vragen stellen over, ja, weet je wel, maar hoe kan ik je dan het beste benaderen? Zit je te wachten op een mailtje of liever via LinkedIn?
Ja.
Wanneer sla je ergens op aan? Hoe zoeken jullie naar je gasten? En allemaal dat soort vragen worden gesteld en binnen een uur krijg je eigenlijk echt te horen waar die journalist op zit te wachten.
Ja.
En hoe je je persbenadering ontzettend kan gaan verbeteren. En ook wat er heel vaak fout gaat, waar journalisten zich aan ergeren. Dat bespreken we ook.
Ja.
Dus dan hoef je niet in die valkuilen te stappen waar heel veel mensen wel in stappen.
Want je hebt natuurlijk dit mooie boek geschreven, Vaker in de Media. Daarin zeg je ook van hoe je het hart van een journalist kunt winnen.
Ja.
Maar je doet ook e-learnings naast de database.
Ja.
Zijn er ook e-learnings waarin je ook wordt meegenomen?
Ja, dus los van de media lunch die je terug kan kijken en ook terug kan luisteren als audio, hebben we ook e-learnings hoe je een opiniestuk schrijft, hoe je inspeelt op de actualiteit. Voor auteurs hebben we een speciale e-learning, hoe je zorgt dat je boek in de publiciteit komt.
Ja.
En ook hoe je voor moet bereiden op interviews. Dat hebben we allemaal in e-learnings, vol met tips ook van journalisten. Dus ook heel veel tips uit de media lunches geknipt van, hey, dit was specifiek. En dan, op een laagdrempelige manier bereid jezelf voor op media-aandacht.
Nou heb jij de Media Awards 15 jaar gedaan met Marga Miltenburg.
Ja, de Vrouwen in de Media Awards.
Vrouwen, ik was bij de laatste aanwezig. Ja. Daar heb ik een mooie boek gekocht. Je hebt ook ooit een studie gedaan, voorlichting, publiciteit en informatie, zeg ik het goed. Dus je hebt er al wat mee, hè? Met je profileren, met informatie, met publiciteit. Dat zit al een interesse van jongs af aan.
Ja, dat is gewoon net zoals mensen kiezen om advocaat te worden. Mm-hmm. En die volgen daar eerst een studie voor. Nou, ik heb dan een studie hiervoor gevolgd en mijn werkervaring er, dus mijn eerste echte baan in de communicatie was op de persafdeling van Amnesty International in Australië.
Ja.
En terug in Nederland ben ik bij Elsevier gaan werken. Dus ja, weet je, alles wat ik doe zit wel echt in lijn van, ondanks dat ik ook marketeer ben geweest, dus in de uitgeverijwereld. Dus ik heb niet altijd in PR-functies gehad. Ik heb ook marketingfuncties bekleed in de uitgeverijwereld.
En waarom, hè? Het is 90% vrouwen wat aangesloten is bij vrouwen, vaker in de media. Ik wil vrouwen in de media zien. Waarom is het zo belangrijk voor je?
Wie wij in de media zien, schept een beeld wie ertoe doen.
Ja.
Even heel korte bocht. You can be what you can see. Dus we hebben echt die rolmodellen nodig. Er is een onderzoek geweest, wereldwijd onderzoek. 350.000 mensen hebben daaraan meegedaan. En daar werd getest, als we denken aan de wetenschapper, de expert bij uitstek natuurlijk voor heel veel mensen, aan wie denken we dan? En Nederland staat op nummer 1.
Ja, schokkend.
Dat we dan denken aan de witte man. En niet om de witte man nou weer te bashen of wat dan ook. Maar wel, het is goed dat we ons beseffen dat onze beeldbank zo gevuld is, overbevolkt is met de expert, de witte man als expert in verschillende functies.
Ja.
Op het moment dat een vrouw de rol van expert inneemt, dan gaat ze tegen een bepaalde verwachting in. Niet alleen van zichzelf, want zij voldoet niet, weet je wel, aan het beeld van wat ze ook zelf in haar beeldbank heeft, maar ook van haar omgeving.
Ja.
Dus dat betekent dat je eerder ondergewaardeerd wordt, ook op de werkvloer, in je functie. Omdat je, weet je, we zijn ons onvoldoende van bewust dat doordat wij in de media te weinig vrouwen in de rol van de expert zien, dat is nog steeds zo. Het heeft 20 jaar van 1995 tot 2015 van alle experts die in nieuwsmedia kwamen, was 12-13% vrouw.
Ja.
Het heeft 20 jaar stilgestaan. Nu zitten we op 26%, maar het heeft dus wel een hele lange aanloop gehad en we zijn er nog lang niet.
Nee.
En we hebben nog die geschiedenis dat waar wij, weet je, onze generatie mee is opgegroeid. Onze beeldbank is gewoon overbevolkt nog met de witte man als expert.
Ah,
dus als vrouw, als je die wel die rol en die ruimte inneemt, je hebt nog te weinig rolmodellen die in je hoofd zitten waar je mee kan identificeren, waardoor je eigenlijk het idee hebt, hey, ik doe iets, maar ik doe eigenlijk iets wat niet van mij verwacht wordt. Want de media scheppen een ander beeld van wat
er verwacht wordt. Denk je, want jij zegt van, het is niet dat de vrouwen geen nee zeggen. Ze zeggen ja, alleen ze zijn kieskeuriger. Maar denk je niet dat, ik hoor het jou impliciet zeggen, dat het van twee kanten komt, dat we zelf het beeld over onszelf hebben, dat wij niet de expert zijn of niet durfden zijn, en dat de buitenwereld dat aangeeft?
Ja, dus het houdt elkaar in stand.
Het houdt elkaar in stand,
ja.
Ja. Want ik zat hier met Eva Brouwer in een videopodcast en die werkte ooit bij RTV, als ik het goed herinner. En toen zocht ze vrouwelijke experts en die zeiden collega's, oh nee hoor, schuif mijn mannelijke collega maar naar voren. Dus we doen het zelf ook. Maar wat je aangeeft,
maar
het beeld wordt geschapen. En het is natuurlijk niet altijd zo, hè? Het is ook de buitenwereld die dat beeld neerzet.
Maar dat vind ik wel te snel voorbij gaan aan de verantwoordelijkheid van de media, want wat ik zie, en ik heb me hier natuurlijk al jarenlang in verdiept en ik heb echt met heel veel journalisten contact, is dat de journalisten in de waan van de dag heel veel naar dezelfde mensen grijpen. Ja. En ook de vrouwen benaderen op een manier dat ze eigenlijk mannelijke experts al jaren benaderen. Dus je moet nagaan dat van alle experts die in nieuwsmedia kwam, heel erg lang 12% vrouw was. En dat dus de manier van benaderen heel erg gericht was überhaupt op mannelijke experts. Want daar hadden ze veel meer mee te maken.
Ja.
Alleen, vrouwen en mannelijke experts hebben, even generaliserend, andere drijfveren om ja te zeggen tegen de media. Dus op het moment dat je vrouwen met de hengel benadert waarmee je mannen benadert, en ook nog in een vijver waarbij je altijd dezelfde vijver kiest, dan moet je niet raar opkijken dat je altijd hetzelfde resultaat krijgt. Dus als journalisten zeggen ja, maar vrouwen zeggen te snel nee, en dan zeg ik oké, maar op wat voor manier heb je ze dan gevraagd? Want er zijn genoeg verhalen van mannelijke wetenschappers die buiten hun expertise ja zeggen. En dat wordt echt wel, ik heb ook 50 vrouwen geïnterviewd voor mijn boek, wel onder vrouwelijke wetenschappers, die zeggen dat is schadelijk voor de wetenschap.
Ja.
Het is schadelijk voor de wetenschap als mannen buiten hun expertise ja gaan zeggen, want dan gaan ze uitspraken doen, terwijl zij wel het predicaat wetenschapper hebben. En ze gaan dan uitspraken doen buiten hun expertise, wat mensen gaan geloven.
Ja.
Dus dat moeten we niet hebben. Gelukkig zijn heel veel mannen die verstandige keuzes maken daarin. Maar ik denk dat we moeten koesteren dat vrouwen heel erg kijken, is het mijn expertise?
Dat
ik daarop ja zeg en ga inhoudelijk naast de vrouw staan. Want de vrouw wil gewoon op de inhoud een interview geven en het liefst ook nog van waarde zijn.
Dat is het, hè. We willen iets toevoegen.
Vrouwen willen echt iets toevoegen. Terwijl, dat klinkt een beetje bot, maar de man het eigenlijk ook al voldoende vindt om die zichtbaarheid te pakken, omdat het nou eenmaal goed is om zichtbaar te zijn.
Het is een beetje het klassieke voorbeeld, want ik vind het wel mooi dat je zegt, het gaat over, het is een hele masculine manier om vrouwen te benaderen.
Ja.
Het is het klassieke voorbeeld van een functie. Een vrouw reageert niet als aan 5 van de 10 vinkjes voldoet. Een man reageert wel als hij er maar aan 3 voldoet.
Ja.
Want die bluft, die doet het gewoon. Dat is misschien een beetje dezelfde houding. Dus als je dat in gedachten hebt, dat het bij vrouwen anders werkt. Die wil eerst, wat je ook schrijft in je boek, die wil onderzoeken of zij die expertise heeft.
Ja.
En een man die zegt, dat doen we, daar gaan we gewoon voor.
Ja, precies.
Dus je moet de mensen op een andere manier benaderen. En dat is ook de verantwoordelijkheid van de media, zeg jij.
Ja, dat is de verantwoordelijkheid voor de media om ten eerste te stoppen met zeggen, vrouwen zijn te bescheiden, daarom zeggen ze nee. Nee, weet je, nee, vrouwen hebben te lang, zeg maar, zijn ze opgegroeid met het beeld dat de man de expert is, want dat is wat ze zagen. Hou daar rekening mee.
Ja.
En ga inhoudelijk naast de vrouw staan. En koester dat ze zorgvuldig is in haar keuzes. Want dat komt de journalistiek enorm ten goede.
Ja. Ja, ik las het interview van jou in Management Book, waar het hier ook over gaat, verschil tussen vrouwen en mannen.
Ja.
Hoe zij tegen expertise aankijken, dat vrouwen het eerst gaan checken. En dat een man het gewoon zichzelf aanbiedt, terwijl het misschien wat je zegt buiten zijn expertise is. Een aantal mannen. Maar ik vond de consequenties shocking. Het was, je weet het, maar toch toen het zo opgeschreven was in het interview van dat vrouwen daardoor minder snel serieus genomen worden. Dat ze harder werken. Dat harde werken wist ik ook. Maar toen ik het toen las in het interview, dacht ik, oh ja. Ja, want er gaan zich nog meer bewijzen. Want zij zijn niet de expert of voelen zich misschien minder de expert. Ja. Ze onderwaarderen
zichzelf. Ze krijgen minder die bevestiging en die erkenning, waardoor ze nog harder gaan werken om wel die. Want erkenning is gewoon een primair biologische behoefte. Om lekker in je vel te blijven zitten, om goed je werk te kunnen blijven doen, heb je wel een bepaalde vorm van erkenning nodig. Maar ja, die vrouwen zullen die minder snel krijgen.
Maar ook dat ze dan, dat meisjes al andere studiekeuzes maken daardoor. Hè, wat jij net zegt, je houdt het in stand. Waardoor je eigenlijk aan de kansgelijkheid zit te schaven op een verkeerde manier.
Ja, dus eigenlijk de stereotype portrettering van vrouwen überhaupt, hè, waarbij de focus meer op het uiterlijk ligt en minder op de inhoud. En bij mannen meer op de prestatie ligt. Mannen hebben net zo goed last van stereotype portrettering. Het is niet zo dat, wat zijn de vrouwen zielig en wat hebben de mannen makkelijk. Nee, mannen hebben net zo goed last van de stereotype portrettering. Alleen heeft het bij ons grote economische consequenties. En daar zit natuurlijk een groot verschil in. Dus, maar bij de mannen wordt er al van jongs af aan een bepaalde prestatie verwacht. Terwijl vrouwen worden, zeg maar, geroemd als ze lief zijn.
En er mooi uitzien.
Ja, weet je, het zegt wel genoeg. We hebben ook naar gekeken. We hebben in het begin van het jaar een onderzoek gedaan vanuit VDM. En hebben ook de leeftijd gekeken bij de talkshows van de talkshowgasten. Ja, je ziet gewoon hoe ouder de gast, hoe minder vrouw er zijn. Dus, en dat is al jaren zo. En als je het aan de redacties vraagt, nee, daar houden wij geen rekening mee. Vinden wij niet belangrijk. Maar ja, de cijfers zeggen echt totaal iets anders. Die zeggen namelijk dat hoe ouder de gast, hoe vaker het een man zal zijn dat het die aanschuift.
Ja, je zegt ook van de vrouwen aan tafel, hè? Ik kijk nu met een ander oog naar de talkshows, moet ik zeggen, sinds ik jouw boek gelezen heb. Van hou je vast aan het onderwerp, laat je niet afleiden.
Ja.
Misschien is dat een heel extreem voorbeeld, maar Football Insight, daar zie ik bijna altijd 100% mannen aan tafel. En als er een vrouw aan tafel zit, wordt ze inderdaad afgeleid van waarvoor ze aan tafel zit. Want dan gaat het vaak over seksistische dingen.
Ja.
Hè? Of de vrouwelijke dingen, Dat zie je inderdaad wel heel sterk.
Ja, en eigenlijk heb je dus weinig winst te behalen door in zo'n programma te gaan zitten als vrouw. Dus Angela de Jong doet dat goed en die kan daar heel goed mee omgaan. En die zet ook Johan Derks op zijn plek op het moment dat het daarom vraagt. Nou, dat is regelmatig. Maar heel vaak kan je ook afvragen, moet ik daar dan gaan zitten? Kijk, ik ben groot voorstander dat vrouwen ja zeggen tegen publiciteit. Maar kies wel zelf wat voor jou dienend is. Dus kijk naar wat is dan voor jou helpend voor je profilering. En media is publiciteit is een middel, niet een doel op zich. Dus kijk ook altijd van wat wil ik bereiken met mijn media-aandacht. En welke media passen dan bij? Waar zit mijn doelgroep? En misschien heb je soms veel meer baat bij om in een vakblad terecht te komen en daar bijvoorbeeld een artikel zelf voor aan te bieden, dan dat je, zeg maar, in Trouw staat of in van een primetime programma komt. Omdat je soms veel beter geholpen bent om heel rechtstreeks midden in je doelgroep terecht te komen. Ja, en natuurlijk, weet je, ik heb ook met opiniestukken in Trouw en in Volkskrant en NRC gestaan. Dat doet echt wel veel voor je profilering. Ja. Dus ik zeg niet, doe dat niet. Maar vraag altijd af, wat is mijn doel? Wil je politieke druk zetten? Ja, dan zijn die landelijke dagbladen en die landelijke media enorm belangrijk.
Ja, ja. Want hoe heb je het zelf aangepakt? Hoe jij, hè, je hebt ook je eigen boek.
Ja. Ja, en ook voor de Vrouwen in de Media Awards hebben we natuurlijk elk jaar 15 jaar lang natuurlijk veel publiciteit gehad. We hadden echt per keer meer dan 100 publicaties. Dus meer dan 100 verschillende krantartikelen en stukjes. En ook televisieoptredens en dergelijke. Heel veel ook de regionale media. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Want je ziet ook dat de regionale media wordt heel vaak over het hoofd gezien. Van ja, dat is niet zo heel erg belangrijk. Maar dan wordt er vergeten dat bijvoorbeeld RTV Utrecht, Omroep Friesland, RTV Noord, L1, Omroep Gelderland. Als je daarbij terechtkomt, dan zit je ook op de radar van de NOS. En zit je ook op de radar van heel veel andere media. Namelijk die regionale media zijn ook publieke omroep. En werken samen met de landelijke publieke omroep. En ze hebben ook NOS Bureau Regio. En die kijken gewoon, hey, welke items uit de regionale zenders kunnen wij eventueel voor misschien wel het 8-uur-journaal gebruiken. Dus je kan het ook wel eens voorbij zien komen dat je in de 8-uur-journaal, dan zie je de microfoon. En denk je, hey, dat is geen NOS-microfoon, die is van Omroep Friesland. En binnenkomen bij Omroep Friesland is veel laagdrempeliger dan bij de NOS. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Noord-Hollands Dagblad. Die zijn onderdeel van dezelfde organisatie als Telegraaf en NRC.
Ja.
Telegraaf mag zelfs volgens mij uit mijn hoofd 3 items per dag selecteren, eventueel uit Noord-Hollands Dagblad. En met Noord-Hollands Dagblad, daar valt ook Leids Dagblad en al die bladen onder. Dus en de regio. Wat het voordeel is als je in de regionale media komt, is dat de redacties, de landelijke redacties, zien dat als een soort van kwaliteitswaarborg.
Ja.
Van, oh ja, weet je, die lokale, regionale journalist, die kent de mensen veel beter, want die zitten dicht bovenop.
Ja.
En als jij dan aandacht krijgt van die regionale media, dan hoeven ze eigenlijk een bepaalde kwaliteitscheck niet meer te doen, want dat heb jij als regionale journalist al gedaan. Dus ik ben ook met mijn boek ben ik ook echt wel in de regionale media gekomen. En heel veel in de landelijke media. Maar en met de Vrouwen in de Media Awards kwamen we ook gewoon heel veel in de regionale media.
Ja, je had natuurlijk al die publiciteit, hè? Doordat je had al een podium, zeg maar.
Ja, en ik weet je, ik heb natuurlijk een jarenlange netwerk opgebouwd door mijn werk.
Ja.
Alleen los daarvan, ja, heel leuk als je een netwerk hebt. Maar als je niet op de juiste manier de media benadert en je hebt niet echt iets te bieden, dan leuk dat je een netwerk hebt, maar dan gaan ze je nog steeds geen aandacht geven.
Het is en-en, hè?
Het is en-en. Dus ja. Het is en je netwerk opbouwen en zorgen dat je iets kan bieden waarvan hun doelgroep, dus hun lezer, kijker, luisteraar, daarop zit te wachten om daar iets over te lezen.
Hoe weet je dat?
De media kennen. Dus laatst had ik ook iemand die zei, ja, ik wil een psychologie magazine. Ik zeg, ja, en, heb je een abonnement op dat blad? Nee. Heb je het wel eens in je handen gehad? Nee. Nooit opengeslagen? Nee. Maar je wilt er wel inkomen? Ja. Dan denk ik, ja, zo werkt het niet.
Weet je wel een beetje onderzoek doen, weten.
Je moet wel weten wat, weet je wel, want ook het item waarmee ze, het onderwerp waarmee ze in de media wilden komen, in de Psychologie Magazine, paste helemaal niet bij het format.
Nee,
en dan
nee.
Zeg ik ook, ja, ik snap dat je, weet je wel, denkt, ja, ook al besteden ze geen aandacht aan, dan wil ik dat ze de aandacht aan besteden. Zo werkt het niet helemaal. Nee. Zij hebben gewoon een bepaald format en ze hebben gewoon een aantal thema's die gewoon regelmatig voorbij komen en die ze verdiepen. Ze kunnen niet de hele wereld, niet over de hele wereld schrijven en over alle onderwerpen.
Mm-hmm.
Dus weet, ken je media
en
sla het open en kijk ook welke artikelen gaan over mijn vakgebied.
Ja.
En kijk welke naam van welke journalist staat erbij en voeg die toe aan jouw Excel-lijst, wat gewoon je medialijst is.
Ja.
En zo bouw je gewoon aan je medialijst en bouw een contact, een warme band op met die journalist.
Ja, weet je, het is ook geen hobbyclub of zo. Je kunt zelf heel erg geïnteresseerd zijn in bepaalde dingen. Ik denk dat je het eigenlijk om moet draaien. Kijken wat de behoefte is in de wereld. En kijken of daar jouw passie op aansluit.
Precies.
Dat doe ik eigenlijk ook met Empower Women.
Ja.
Nou ja, we hebben een beetje een overlappende
missie
wat dat betreft.
Zeker.
Maar als je kijkt wat er speelt, dan zijn er natuurlijk zoveel topics op het gebied van female empowerment of zichtbaarheid.
Ja.
Ja, en ik denk dat je daarop moet aansluiten. He, wat zijn de topics die nu spelen daarin?
Precies, en waar zit de wrijving? En heel vaak hebben mensen een fantastische oplossing. Kijk, als ik alleen maar met mijn boek naar de redactie was redacties was gerend en naar journalisten van, oh, ik wil dat jullie, dit is zo'n fantastisch boek, ik wil dat jullie aandacht aan mijn boek gaan besteden. Ja, weet je, dat is kansloos, want dat is eigenlijk de pleister. Ja, de journalist wil weten, maar waarom is het nodig? Weet je wel, waarom moest dit boek er komen? En wat gaat er fout dan op dit gebied? Waarom moeten specifiek vrouwen dan meer in de media komen? Ja. Op het moment dat je dat niet kan uitleggen, dus als jij een hele mooie methode of een hele mooie oplossing voor iets hebt, dat is dan de pleister. Als je dan met die pleister naar de journalist toe rent, die denkt alleen maar, ja, maar wat is de wond? Weet je wel, hoe ziet die wond eruit? Wat is de bloed en de pus? Hoeveel mensen hebben deze wond? Hoe groot is die?
Ja.
Wat gaat er met die wond gebeuren als we die pleister niet gaan gebruiken? Hoe ziet het dan de toekomst van die wond eruit? En dat is wat de journalist interessant vindt om te weten. Want dat is dan de relevantie die je uitvergroot. En daar slaat de journalist op aan. En dat is waardoor je dus in de media kan komen. Als je die nieuwswaarde uitvergroot en dat goed weet te communiceren naar de journalist.
Je zegt wel, je moet je goed voorbereiden. Dus weet ook van tevoren wat je gaat doen, welk boek je gaat schrijven, wat je te bieden hebt.
Ja, want heel vaak gaan mensen ook een boek schrijven en gaan daarna pas nadenken hoe ze het gaan vermarkten. Terwijl het begint eigenlijk met van tevoren nadenken, wat wordt dan het bestaansrecht van mijn boek?
Ja.
Dus ik vind dat altijd zo zonde dat mensen dan een boek hebben geschreven van, ja, maar ik moest dit kwijt, dus ik heb het in een boek geschreven. Maar ja, weet je wel, je wil dat mensen het gaan lezen. Dus denk dan van tevoren na over, wat ga ik eigenlijk brengen waar mensen echt wat aan hebben en hoe onderscheid ik me dan ten opzichte van wat er al is?
Je moet je eigenlijk ook al visualiseren, want dan ga je aan dat soort dingen denken. Van waar ga jij met je boek komen?
Ja.
Ik vond het wel grappig om te lezen. Hoe jij je voorbereidt, heb ik gelezen dat je dan je vragen al beantwoordt die jij denkt te gaan krijgen.
Ja.
En die beantwoord je dan, maar dat neem je ook op. Dat je jezelf hoort en dat je de hapering hoort. Ik moest denken aan als ik mensen bij mij komen en ze zijn zenuwachtig om zichzelf te pitchen. Zeg ik, nou, ga voor de spiegel staan of neem het op en zie hoe je overkomt. Want dan zie je waar de hiccups zijn.
Ja.
Maar dat doe jij met interviews zo?
Ja, ik heb dan, nu dan echt voor dit boek, had ik alle mogelijke vragen opgeschreven. Alle pittige vragen die ik zou kunnen verwachten, waarvan ik denk, ja, weet je, dat hiermee zullen ze me eventueel lastig willen maken, maar ook de leuke vragen. Want dat is een valkuil, dat je dan de leuke vragen vergeet voor te bereiden, en dan krijg je een leuke vraag. En dan sta je in één keer met je mond vol tanden, want je bent zo gefocust op al die moeilijke vragen.
Ja, ja.
En die heb ik dan inderdaad opgenomen. Ik heb hem uitgewerkt en dan opgenomen. En dan tijdens het hardlopen, geluisterd om te kijken, hé, maar waar loopt het nog niet lekker? Of waar vind ik de energie niet fijn in het antwoord? Mm-hmm. Dan daar geschraapt waar, weet je wel, en veranderd waar het beter of scherper kon. Dat was een best een lange audio. Maar ik ben ook daarnaast naar Maria Punch, die ook een van jullie sprekers is. Daar ben ik ook mee gaan zitten om gewoon te kijken, hey, waar zitten mijn valkuilen? Want ik kan het misschien heel goed voor anderen vertellen.
Ja.
Ik ben echt wel expert op het gebied van publiciteit. Dus ik doe je kan via VEDM interviewtrainingen doen, maar dat, gelukkig doen anderen dat. Laat mij vooral je vertellen hoe je in de media komt.
Mm-hmm.
Dus ik vind het zelf ook heel erg fijn dat ik dan naar Maria kon gaan en zeggen van, nou, we gaan eventjes zitten en echt even kijken, hé, maar weet je wel, waar kan ik mijn versterker inzetten?
Want Maria is de spreekcoach.
Ja, Maria Punch.
Maria Punch, en hebben we inderdaad ook aan de tafel gehad. En wat heb je geleerd?
Kan je iets delen? Nou, wat ik bijvoorbeeld, waar mijn valkuil in zat, was bijvoorbeeld iets in de mond nemen wat ik eigenlijk niet wil, waar ik mee geassocieerd word. Mm. Dus je wil niet dat, dat je gaat zeggen van, vrouwen zijn dus bescheiden. Nee, vrouwen hebben, weet je wel, en of het is de schuld van de vrouwen. Nee, daar wil ik dus ver van weg blijven. Maar dan moet je dus ook zorgen dat je in woordkeuze vrouwen blijft eren als sterk. En niet dat als een journalist probeert een vrouw als kwetsbaar neer te zetten of als onzeker.
Want dan kan hij daarop doorgaan als jij het benoemt.
Dan, weet je, het gaat echt om dat sommige woordkeuzes, dan bedoel je niet ermee te zeggen dat een vrouw onzeker is.
Nee.
Maar het kan het toch een haakje zijn voor een journalist om dat dan uit te gaan buiten, om toch die weg in te gaan. En met Maria heb ik dat heel goed. Zij doet dan de Sven Kokkelman, heeft ze ook. Ze doet verschillende versies, is zij in de trainingen. Ze doet dan ook een Sven Kokkelmanje, mannetje. En puur om je uit te dagen. En ja, volgens mij was dat Tineke Seelen van Stichting Vluchteling, die zei ook, ja, juist fijn zo'n Sven Kokkelman, want door het pittig en strak te stellen, word je getriggerd om eigenlijk de beste antwoorden te geven.
Ja, tuurlijk.
Maar dan moet je het wel voorbereid hebben. Dus ik vond het fijn om al die vragen uitgewerkt te hebben. Maar ik vond het ook fijn om daarnaast met Maria te kunnen zitten. Ja. Met Maria Punch. En dat gewoon heel goed voor te bereiden. En dan zijn de interviews een feestje. Want dan denk je, oh ja, die vraag, mooi.
Tuurlijk.
Daar hebben we hem, precies. Weet je wel?
Nou, Sven gaat ook eens een keer zo... Ja. Boven gebogen naar je zitten kijken, nu ben ik van de microfoon weg.
Ja.
Maar die indringend zo met zijn hoofd schuin. En,
ja, nou geloof me, Maria kan dat prima. Dus het is echt... En het fijne is als je je stevig hebt voorbereid, dan wordt daarna elk interview echt leuk.
Ja.
Want dat kon ik me vroeger niet voorstellen, want ik had überhaupt spreekangst voor grote groepen. Dus daar ben ik wel behoorlijk van af, gelukkig.
Ja, dat is mooi.
Ja, dus ja.
Dus het is goed voorbereiden en dan wat je zegt, dan is het een feestje.
Ja.
Als je weet hoe je daar moet reageren. Want hoe was dat vroeger? Janneke, laat maar even toch teruggaan naar Janneke van 7 jaar. Ik weet niet, die vraag had voorbereid. Wat was dat voor een meisje?
Die niemand tot last wilde zijn. Die heel vrolijk, maar en op een gegeven moment natuurlijk de puberteit inging en dergelijke. Maar vooral misschien ook wel ondeugend was, maar zorgde dat niemand daar last van had. En niet al te veel ruimte innam. Dus ik ben vierde van 4 meiden. En ik voelde wel dat mijn moeder de handen vol had, genoeg, voldoende. En ik was wel echt meester in mezelf onzichtbaar maken. Dus dat was misschien wel mijn sterkste kwaliteit, om mezelf onzichtbaar te maken in gezelschappen. Als ik voelde dat iemand te veel, weet je wel, te veel in handen. Dus ik grote vriendengroep en alles, dat weet je wel. Maar wel dat ik het precies aanvoelde wanneer ik denk, oh wacht, nu is het even handig om onzichtbaar te zijn. Dus het grappige is dat ik dus dat als een hele grote kwaliteit zag. Mijn moeder zei ook, nou, Janneke is zo'n makkelijk kind, daar kan je er wel 20 van hebben. Dat vond ik echt een onwijs mooi compliment.
Mm-hmm.
Achteraf besef, en mijn vader zei, bescheidenheid is je mooiste eigenschap. Dus dat is waar ik vandaan kwam. Dus toen ik op mijn opleiding presentaties moest geven, ja, en dan echt voor de klas, en dan met van die lichtbakken, met die sheets, en dan een presentatie van 10 minuten deed ik in 5 minuten, omdat ik zo snel... Ze ging praten om er vanaf te zijn als ik me niet had ziek gemeld.
Je was toch niet gewend natuurlijk om zo in de spotlight
te staan? Nee, om die ruimte in te nemen. Terwijl ik eigenlijk al vanaf jongs af aan best wel een beetje activistisch ben geweest. Ik heb ook al voor Amnesty heel als klein kind al wel wat gedaan. En dus
en die bomenkap met Ed Nijpels.
Ja, die, weet je, als kappen met bomenkappen, actie om Ed Nijpels... dat ik de politiek wilde beïnvloeden. Dus ik ben eigenlijk maatschappelijk altijd al dat ik de wereld wilde redden. Ja. Maar daar stond tegenover dat ik niet zichtbaar wilde zijn, omdat ik dacht dat dat niet de bedoeling was. Nee. En daarom had ik ook, toen ik voor mezelf begon, ging mijn bedrijf heel snel heel goed, werd ik heel erg gevraagd om presentaties te geven. En trainingen werd ik in één keer gevraagd. Dus terwijl ik dacht, hey, maar het was toch de bedoeling dat ik lekker achter de schermen zou blijven en dat ik anderen zichtbaar zou maken. En ik werd eigenlijk heel erg uitgenodigd om die stap naar voren te zetten. En toen dacht ik op een gegeven moment ook wel, ja, hoe eerlijk is het als ik verwacht dat andere vrouwen meer zichtbaar gaan worden en dat ik dan stiekem lekker nee ga zeggen tegen presentaties en dergelijke. Dat kan niet. Dus toen ben ik die stap wel naar voren gaan zetten en ook direct ja gaan zeggen. En uiteindelijk zelfs tegen Raad van Europa. Ik heb tussen de ministers gestaan in Tunesië voor internationaal publiek. Ik heb in Litouwen presentaties gegeven. Dus ja, als je me dat zeg maar daarvoor, 10 jaar daarvoor had gezegd, had ik gezegd, nou, ik weet niet waar jij het over hebt, maar dat ga ik echt never nooit niet doen. Want, maar ja, dus elke keer die stap zetten en in het begin hielp het me heel erg om te bedenken, als ik mezelf zichtbaar maak, dan kan ik anderen helpen om die
dat
stap
ook te zijn.
Ja, en die stap verder te zetten. En nu vind ik het, is dat nog steeds een drijfveer, maar ik vind het ook onwijs leuk. Ik vind het onwijs leuk om voor een groep te staan, om presentaties te geven. Dus het beeld wat ik van mezelf had, dat dat niet is wie ik ben, dat klopt helemaal niet.
Nou, eigenlijk hebben we al het over dat alles in het leven wat gebeurt, dat is niet voor niks en dat zie je later. Ja. Maar eigenlijk zie ik in die Janneke van 7, dat eigenlijk wel een soort van een kleine expert. Ja. Alleen, je werd geprezen om voor je bescheidenheid niet zichtbaar zijn. Ja. En je moeder had de handen vol met de andere drie dochters, hè?
Vier dochters.
Ja, vier dochters in totaal.
Ja, in totaal.
Dus met de andere drie dochters had ze de handen... En met jou natuurlijk, maar...
Ja,
met
de eentje, had... eentje is echt heel rustig daar. En die was altijd heel lief beschrijven. En bescheiden, althans bescheiden. Maar die deed gewoon heel netjes alles braaf. Maar ik heb wel twee... twee zussen die behoorlijk de bloemetjes hebben buiten gezet. Waar mijn ouders zich wel, denk ik wel, eens wat kopzorgen over hebben gehad. Die waren behoorlijke, het zijn behoorlijke levensgenieters.
Maar jij zat daar op jouw positie als laatste meisje, laatste dochter. En je zei van, ik was wel stiekem...
Ondeugend. Jazeker.
Dus
ja, ik viel ook uit bomen. En, dus ik was heel ondernemend altijd.
Nou, maar wat bedoel ik? Er zat iets in en dat verhaal met Nijpels, met de bomenkap.
Ja.
Er zat wel een expert in spe in. Maar er was een bepaald beeld zat erop van de bescheiden Janneke.
Ja.
En dat is toch wel uitgekomen. Maar ik vind het mooi dat je zegt van ja, als ik dat tegen die vrouw gezegd, moet ik zelf natuurlijk ook wel mijn... profileren. Kan ik niet bescheiden zitten wezen.
Maar ik was wel ook, als ik dan terugkijk, want mijn tante zegt wel eens tegen de zus van mijn moeder, heeft wel eens tegen mij gezegd, dat jij ondernemer zou gaan worden, dat kon ook haast niet anders. Terwijl ik ben, ik was in loondienst en ik kreeg heel veel klussen naast mijn loondienst, zonder dat ik zelf besloten had om voor mezelf te beginnen. Maar zij zei, jij zat als klein meisje al op het einde van de oprit limonade te verkopen, omdat jij had bedacht, ik koop zo'n vers limonade, je vermengt het met water en het, je verdient er veel meer mee.
Kijk.
En wij woonden dan buitenaf, waar heel veel mensen aan het fietsen waren. Ja, weet je, en zo verdubbelde ik zeg maar mijn winst van waarmee ik die fles limonade had gekocht. Dus ze zegt, jij weet je, dat jij ondernemer bent geworden, terwijl ik dan denk, oh... Ja, dat deed ik inderdaad. Maar je vergeet soms inderdaad waar je vandaan komt. Zeker omdat ik kreeg gewoon klussen naast mijn loondienst. En zo ben ik eigenlijk... Oh ja, ik moet eigenlijk een PR-bureau beginnen. Want ik moet die klussen ergens... Ik moet toch echt bij de Kamer van Koophandel nu in gaan schrijven. Dus ja, grappig hoe dat soort dingen lopen.
Maar zie je dat de expert was er al? Maar...
Ja, nou, die gedrevenheid was er al.
Gedrevenheid
die ondernemerschap was er al, inderdaad. Expert zijn, ja, je volgt je opleiding en je doet je dingen en je gaat op een gegeven moment gewoon heel veel onderzoeken doen, ook om je expert. En ik deed niet zozeer om mijn expertstatus te vullen, waarmee natuurlijk doe je dat wel op het moment dat je ook heel veel onderzoek gaat doen, maar meer omdat ik wilde weten hoe zit dat nou precies met die aanwezigheid van vrouwen in de media.
Want wat zou je nu tegen die jongere Janneke zeggen?
Het zou zonde zijn als je niet zichtbaar zou zijn.
Ja, precies.
Ja.
Want ik zie wel de parallellen met waar jij dus mee bezig bent met die vrouwen die door de media misschien niet als expert naar voren worden geschoven of zichzelf niet naar voren schuiven.
Ja.
Dus dit zeg je eigenlijk ook tegen die jongere Janneke.
Ja, durf je ruimte in te nemen en weet dat je daarmee mensen iets geeft. En dat zou ik ook eigenlijk tegen alle vrouwen willen zeggen. Tegen degene die dit nu aan het luisteren is. Van... weet dat je ook mensen eigenlijk iets ontneemt op het moment dat je niet je volledige zelf laat zien. Dus durf gewoon te shinen met wie je bent. En dat zou toch hoe fijn zou dat zijn als iedereen gewoon zich volledig vrij voelde om de ruimte in te nemen zoals iemand is.
Maar wat is dat dan toch, hè? Ja, deze vraag komt al vaker voorbij in deze videopodcast, vrees ik. Van dat vrouwen die ruimte toch minder innemen. Jij hebt zelf genderstudies, daar ben jij van.
Voorlichting, publiciteit en informatie, ja.
Ja.
Maar ik heb daarna inderdaad wel me erin verdiept. En kijk, het zit op heel veel vlakken. Het zit in de geschiedenisboeken, waarin we zitten in de klas, we krijgen geschiedenisles. En het gaat alleen maar over allemaal mannen die bepaalde rol hebben gehad in de geschiedenis.
Ja.
De rollen van vrouwen zijn eigenlijk niet meegenomen in de geschiedenisboeken, maar die zijn even groot geweest. En nu zijn er wel heel veel boeken die naast het onderwijs worden aangeboden, waarin zeg maar dat recht wordt getrokken.
Naast het onderwijs?
Ja, maar precies dat. Naast het onderwijs. Dus je moet maar net een ouder hebben die boeken koopt over naar voorleesverhaaltjes, waarin al die rolmodellen dan een podium krijgen. Maar we worden opgegroeid en we groeien op met standbeelden van mannen, naambordjes in de straten van, als het mensen zijn, dan mannen. En op heel veel vlakken ontbreekt het signaal, vrouwen zijn van belang in onze maatschappij. Ook op gebied van kennisniveau. En dat is langzaam aan het bijtrekken, maar we hebben nog wel een hele erfenis die we met ons meeslepen. Dus we zitten ook in zo'n generatie tussenfase. En dan heb ik altijd de hoop dat de generaties achter ons het heel normaal vinden dat je als vrouwelijke expert die ruimte inneemt. Maar net zoals dat de leerkracht zeg maar naar media kijkt en met stereotype beelden zit over de rol van de vrouwen in de maatschappij, maar ook over gekleurde mensen stereotype beelden kan hebben. Ja, die gaat vervolgens voor die klas staan. Voor die volgende generaties.
En je weet niet beter misschien, hè? Je hebt ook dus die informatie meegekregen.
Dus dat is het. Daarom gaat het vertraagd worden. Omdat wij eigenlijk, weet je wel, dat er nog een hele generatie, eigenlijk de volgende generatie op een bepaalde manier benadert, onbewust, wat wel hun toekomstkansen niet eerlijk verdeelt.
Nee.
Dus als wij een eerlijke verdeling willen, het maakt niet uit waar je wiegje staat, of wat je gender is, of wat je huidskleur is, of hoe je eruit ziet of welke lichamelijke handicap je ook eventueel kan hebben. Dat kan ook, hè?
Ja.
Dat mensen dan daardoor al onderschat worden. We zijn daar nog heel ver vandaan. Maar het zou wel heel erg schelen als de media gewoon diverser gaat worden. Dus dat hoop ik te bereiken met mijn platform.
En denk je dat het nu beter wordt met deze generatie of de generatie na ons?
Je ziet twee bewegingen eigenlijk. Dat één beweging is waarbij die juist weer terug wordt gegrepen naar de traditionele rollen. En dat weer uitvergroot wordt en bejubeld wordt. En juist een andere stroming die daar keihard tegenin gaat en dat belachelijk vindt. Dus het is nog eventjes afwachten waar het heen gaat. Zo simpel was, ik dacht dat we de hele goede kant op gingen. Maar ja, weet je, Threadwives en van alles. Er zijn veel verschillende bewegingen. Dus daarom is het belangrijk om ons te laten, weet je, om je eigen geluid te laten horen. En ook denken dat je onafhankelijke keuzes maakt als je zegt van, nou weet je, ik hoef niet te werken. Nou, mensen moeten helemaal zelf weten wat voor werk ze doen of welke keuzes ze maken. Maar besef dat de beelden in de media heel erg invloed hebben op de keuzes die je maakt.
Ja, ja. Nou, het is ook open blijven staan daarvoor. Want soms word ik ook persoonlijk geconfronteerd met dingen waarvan ik geen weet had. Denk ik, blijf er open voor staan. Blijf in gesprek met elkaar.
Ja.
Het klinkt zo simpel, maar het is wel zo belangrijk.
Ja.
Maar ik ben met je eens dat het lijkt soms alsof stappen maken. En als je ook wereldwijd kijkt, dan denk ik soms, dan schrik ik gewoon van dingen die gebeuren in de wereld. En denk, we doen weer een stapje terug, denk ik dan.
Ja.
Ik wil je toch vragen om nog een stukje voor te lezen.
Ik heb het nog nooit gedaan, naar mijn boek voorgelezen.
Nou, dat moet er een eerste keer zijn.
Ja. Ga ik wel één keer hoesten, want dan weet ik zeker dat het goed uitkomt. Jij wilt dat ik het stuk over Nelly Kroes ga voorlezen. Nelly Kroes zei het ooit treffend, laat je horen, ook al denk je dat iedereen van je verwacht om te zwijgen. Nou, bescheidenheid kan mooi zijn, maar het mag niet te koste gaan van de ruimte die je waard bent om in te nemen. Ik denk dat een hele mooie is, weet je. Bescheidenheid is op zich geen verkeerde eigenschap. Maar het mag nooit ten koste gaan van de ruimte die je waard bent om in te nemen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En wat Nelly Kroes ook zegt, laat je horen. Ook al denk je dat iedereen van je verwacht om te zwijgen.
Ja.
Dat is, zijn mooie woorden van mevrouw Kroes.
En het geldt waarschijnlijk voor heel veel vrouwen, hè, dit. Ja. Ja. En misschien wel ook andere groepen.
Ja.
Ja. Ja.
Die ondervertegenwoordigd zijn.
Is er nog iets wat jij mee wil geven aan de vrouwen en mannen, hoop ik altijd, die zitten te luisteren en zitten te kijken?
Besef dat je met de expertise die je hebt, je bent elke dag waarschijnlijk bezig met je werk. Besef dat de kennis die je hebt opgedaan, dat je daardoor een waardevolle informatiebron bent voor de journalist. De journalist die schrijft elke dag content of maakt radio-items of televisieprogramma's. En die heeft daar input voor nodig. Die heeft mensen daarvoor nodig, mensen zoals jij. Jij bent die waardevolle informatiebron. Focus op wat je weet, wat je wel weet en op welke vragen jij antwoord kan geven. En zet die stap naar voren. En het liefst meld je aan op vakerinthemedia.nl. Zodat je ook daarmee laat zien dat je ja zegt tegen publiciteit. En dat zou super mooi zijn dat er dan weer een extra rolmodel in de media komt. Ik snap wel dat mensen dat niet als eerste instantie als uitgangspunt hebben om het daarom te doen. Dat is natuurlijk mijn drijfveer. Maar het doet ook zelf heel erg veel voor je kansen. Want op het moment dat je zichtbaar wordt, weten mensen wie je bent, ze weten waar ze je kunnen vinden. En ze weten ook welke oplossing jij hebt voor een probleem waar zij eventueel mee rondlopen. Dus grijp die kansen en laat jezelf zien in de media.
En die rolmodellen hebben we hard nodig.
Ja.
Ja. Nou, dank je wel voor het prachtige werk wat je doet, Janneke. En ik vond het een heel mooi gesprek. Dank je wel.
Dank je.